Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 141. Het tweede en het negende vers, mijn been met opgeheven handen. En ook vers 9, doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Psalm 141, vers 2 en vers 9. Van Daniël het negende hoofdstuk, dat zal u dus worden gelezen, maar daaraan voorafgaand zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus.
Vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitsgades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdommen en armoede, en alle ding niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord. Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles wat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij lezen nu Daniël 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Galdeeën. In het eerste jaar zijn regering merkte ik, en Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God den Heren om hem te zoeken met het gebed en de smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot den Heren mijn God en deed belijdenis en zeide: O Heren, gij groot en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heren, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn in al de landen waarheen gij hen heen gedreven hebt om hun overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heren, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij den Heren onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heren onze God niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijn er knechten, de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten. Brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. En wij smeekten het aangezicht des Heer onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heer over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht. Want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En u, o Heere onze God, Gij die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand. En hebt u een naam gemaakt gelijk het is te deze dagen. Wij hebben gezondigd. Wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden laat toch uw toorn en uw grimmigheid gekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En u, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is, om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet. Om uw naam, om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde, en de zonde mijns volks van Israël, en mijn smeking nederwier voor het aangezicht des Heren mijn Gods, om des heiligen bergs wils, mijn God. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide, Daniël, nu ben ik uitgegaan om u den zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en den profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias, den vorst, zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten het welkomen zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. Tot zover.
Zoeken we nu samen het heilig aangezicht des Heren. Heilige God, u die hoog woont en troont en nochtans laag neerziet, in bijzonder op diegene die voor uw woord beeft, mogen we zo voor uw aangezicht staan en zitten, als mensen die weten wie u bent. In uw heiligheid en majesteit en in uw alwetendheid.
U die rechtvaardig bent en rein in uw richten. O, dan mogen wij toch wel beven. Geef ons de gebedsgestalte van Daniël. Dat was de gave van u, gewerkt door uw lieve geest, dat Daniël in de schuld mocht komen en de zonde schuld zich eigenen mocht. Het is ook een gebed waarvan wij leren kunnen dat ons eigen gebed mank gaat, kreupel is, bevlekt en besmet. En toen hebben de discipelen eenmaal gezegd, toen ze u, o Heere Jezus, hoorden bidden, leer ons bidden. Dat is ook zo nodig vanavond, wanneer we de bond van de gemeente tot u zijn. Wilt u onze harten vervullen met eerbied en diep ontzag. U die ons verdragen hebt, gespaard hebt, elke dag omringd hebt met uw trouwe zorg. Die uw zegeningen telkens weer en telkens meer gegeven hebt. En nog bent u langmoedig over ons, terwijl wij gezondigd hebben en tegen u zijn opgestaan als rebellen. En Daniël had het van zichzelf ook geleerd. Wij hebben gezondigd en wij hebben tegen u gerebelleerd. Zou u ons onderwijs willen geven door uw Heilige Geest, vanuit uw woord, om te weten wat bidden is. En leg dat ware gebed ook in onze harten, voor onze ziel, ook voor onze kinderen, tot de oudste toe. Misschien zijn er wel die thuis meeluisteren, mensen die ziek zijn, die oud geworden zijn, bij wie de gedachten minder werden, de krachten minder werden. O, doe hen luisteren alsof hun leven ervan afhangt. En zo is het ook. Want wij die midden in de dood liggen, wij hebben het leven nodig. En wij die enkel duisternis zijn, wij hebben licht nodig. En wij die geen lucht kunnen krijgen buiten Christus, wij hebben die adem des geestes nodig, opdat die ons beademen zou. En dat is ook waar. Als uw geest komt, dan is er leven. En wilt u zo in het midden zijn, onverdiend, ja Heere, neem redenen uit uzelf, want bij ons zijn ze er niet. En als die geest komt, dan zal hij overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. Maar dit is wat Christus bad. Deze geest zal van mij getuigen. En dat hij dan in het middelpunt staat, maar ook al is er vanavond een boeteprediking, waarin we gewezen worden op de zonde van ons eigen hart en ook van onze gemeente en onze gemeenten en van ons land en volk en van deze wereld, waarin zoveel nood is, zoveel onrust is, spanningen zijn, verdeeldheid, polarisatie. Heere, werk nog met uw woord en geest, opdat uw huis vol worden, dat mensen tot u bekeerd werden. Kon het zijn vanavond, Heere. Wilt u dan met uw lieve geest uw woord in het hart inbrengen en het doen doorgaan tot in het binnenste, en dat er een wond gemaakt zal worden. Voor het eerst of opnieuw, door dat tweesnijdend zwaard van uw woord, dat in de hand van de Heilige Geest levend maakt en ook weer verlevendigt. En dat uw kinderen ook weer bij vernieuwing leert wie ze zijn gebleven, en maar weer op de knieën, o, dat het werkelijk een bededag zijn mocht. Wilt u herdenken aan hen die helemaal niet meer willen bidden? Die zijn er misschien ook wel. Maar u kunt hen bereiken, al kunnen een vader en moeder hun kinderen misschien niet meer bereiken. En misschien zijn er ook wel ouderen die zo verhard en afgestompt zijn, dat ze nog wel een gebed opzeggen voor de vorm.
Maar die moeten zeggen dat ze als een steen zijn. Ach, Heere, daar hebt u toch op gerekend. Ik zal het stenen hart wegnemen. En een vleeshart hart daarvoor in de plaats geven. Wilt u kinderen ook een nieuw hart geven? Wilt u de kinderen ook helpen? En op deze biddag, Heere, mag er ook gebed zijn voor de kinderen. Voor het werk op school, de arbeid die ze daar verrichten. Het werk ook aan voor de moeders in de gezinnen. Het werk voor de vaders op de kantoren, in de fabrieken en op het land. En waar ze dan ook hun werk hebben, mogen we een ieder aan u bevelen. Ook degene die niet in het arbeidsproces zijn. Sommigen met moeite vanwege het lichaam of de psyche, mogen we hen ook aan u bevelen. Gedenk het onderwijs. Wilt u het werk op de catechisaties en de verenigingen zegenen, ook in de toekomende tijd? Wilt u denken aan de huisbezoeken? Het is ook zo'n onmogelijk werk. Kom er nog in mee, Heere. En wil die broeders ook gedenken die dat werk te doen hebben? Mogen ze het met lust en ijver en met liefde doen? Dan kunnen ze het niet zelf. Maar dan mogen ze vragen of u meegaat en of ze bovenal met u mee mogen gaan. En of ze aan uw kant mogen vallen en of ze aan uw kant mogen staan. Om in alle oprechtheid en in liefde de waarheid voor te houden en te mogen onderwijzen. Heren, zo wacht het op u. En het blijft ook altijd maar op u wachten. In het kerkelijke leven, de wereld in de kerk. Ach, het zit in ons hart. Wilt u toch leren heilig voor u de Heren te willen leven? Gedenk de vervolgde kerk, de verdrukten om de naam van Christus wil. Zoudt u hen standvastigheid en trouw willen geven? En dat wij als die lauwe en flauwe kerk van Nederland, zoudt u ons niet uit uw mond willen spuwen, Heren, maar zoudt u ons willen leren om hartelijk voor u te mogen leven en dat er liefde een brandende ijver zijn mag. Opdat uw huis vol worden en we goed van u mogen spreken in onze gezinnen. En met een ieder die we ontmoeten. Om zo iets goeds van u te zeggen. En dat de mens dan maar op het diepst vernederd mag worden. Ook vanavond in de prediking. En zo zal het ook gaan op het zendingsveld. Daar moeten de mensen net zo bekeerd worden als wij. En op de evangelisatieposten niet anders. Het geldt Jood en Heiden zegen dat werk. En Heere wil nog mannen uitstoten om straks toegelaten te worden door het curatorium op de theologische school. Dat het getal van uw knechten mag worden uitgebreid. U weet toch hoe groot de nood is, ook in deze gemeente. De vakante gemeenten, Heere, staan er nog over op. O, we hebben alles verzondigd. Maar wilt u nog redenen nemen uit uzelf en bouw de muren van Jeruzalem op. En wij kunnen alleen maar kerkmuren maken. O, dat die ook nog eens geslecht mogen worden. Maar dat dan dat geestelijke Jeruzalem opgebouwd mag worden. Dat uw naam verheerlijkt mag worden in het midden van deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Wil zo waken over de kerk. Wil waken over de wereld in nood. En wil geven dat we buigen zullen. Buigen onder uw woord. Dat ook vanavond in uw voorzienigheid klinken mag. En als we dan een biddag hebben voor arbeid en gewas. Wilt u dan zelf ook geven dat er eten en drinken zijn mag in het komende seizoen. Dat de oogst gelukken mag. Maar dat daarbovenuit in de eerste plaats de hartelijke bede gevonden mag worden in ons leven. Om dat dagelijkse levende brood, Jezus Christus, wiens werk alleen volkomen is. Heere, zeg het ons maar voor vanavond, opdat het mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw lieve naam. En dat die ene naam door welke wij moeten zalig worden en kunnen zalig worden, dat die ook in het middelpunt staan mag. We smeken u daarom, om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 79, het eerste en vierde vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. En ook vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En zal straks bij de uitgang worden gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. En daarna ook nog voor het pastorie- en onderhoudsfonds. De Heere zegene u en uw biddaggave. Maar dus niet tijdens het zingen, maar bij de uitgang zullen er 3 collecten zijn. We zingen nu Psalm 79, vers 1 en vers 4.
Thank you.
Gemeente, op deze middagavond willen we met de hulp des Heren stilstaan bij Daniël 9. In het bijzonder bij de verzen die we u nog een keer lezen, namelijk vers 16b tot en met vers 18. We noemden nu Daniël 9, het tweede gedeelte van vers 16 en dan ook vers 17 en 18. Want, dat is vers 16b, om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij alle die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Tot zover. Gemeente, het gaat vanavond over het gebed van Daniël. Het gebed van Daniël. In de eerste plaats beluisteren we zijn onwaardigheid. Want in vers 16b zegt Daniël, want om onze zonde. Hij sluit zichzelf daarbij in. Daniël is een zondaar. En uit alles blijkt dat hij weet wat dat zeggen wil. Onze zonden, zijn onwaardigheid. Ten tweede zijn kindschap. Want in vers 17 lezen we, en nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht. Hij mag weten dat hij een kind en een knecht des Heren is. En ten derde zijn hoop. Want hij zegt, wij bidden niet vanwege onze gerechtigheden. We hebben nergens recht op. Maar wij werpen onze gebeden voor uw aangezicht. En onze smekingen voor uw aangezicht op uw barmhartigheden die groot zijn. Hij verwachtte dus niet van zichzelf en hij ziet al helemaal geen reden dat God hem moet verhoren om wie hij is en wie het volk is. Maar er is maar één hoop, namelijk dat God redenen neemt uit zichzelf en dat van boven naar beneden die barmhartigheden geschonken zullen worden. Het gebed van Daniël, zijn onwaardigheid, vers 16b. Zijn kindschap, vers 17. Zijn hoop, vers 18. De gemeente, vandaag is biddag voor gewas en arbeid. Dat is groot, dat is goed, dat het kan, dat het mag. Dat de Heere dat ook geeft. Maar kunt u bidden? Kunt u bidden? Kunnen jullie bidden? De Heere Jezus is de volmaakte bidder. En toen de discipelen hem hadden horen bidden, toen dachten ze, wij kunnen het niet. Heere, leer ons bidden. Dat mag ons vanavond ook wel het gebed zijn. Een gebed om een oprecht, een waarachtig gebed. En gemeente, als we dan zien naar wat hier in hoofdstuk 9 ons is voorgelezen. Ja, dat is nu een waarachtig gebed. Waarom? Nou, je kunt aan alles merken. Het is een geschonken gebed. Dit kon Daniël niet zelf maken. Dit is een gebed dat Gods geest in zijn hart legt. Het is ook in het woord van God opgenomen. Het is een geïnspireerd gebed. Dat is een ontvangen gebed. Een ontroerend gebed ook, vindt u niet? Een teer, kinderlijk gebed. een oprecht gebed. Gods kinderen, wanneer ze naar binnen zien, moeten ze net als de discipelen zeggen, ik kan niet bidden. Ik ben zo dor, zo dood. Heb u dat ook? Of kunt u het nog een beetje? Kunt u ook nog een beetje geloven? Gods kinderen hebben geen geloof. Gods kinderen hebben ook geen gebed. Dat komt omdat de Heilige Geest hen laat zien wie de Heilige God is. En daartegenover moeten ze net als Jesaja zeggen, wee mij. Want ja, ik, een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een onrein volk. Dat volk is ook onrein van lippen. De gemeente, telkens vindt u dat wanneer er een oprecht gebed gebeden wordt, vindt u die volkomen onwaardigheid aan de zijde van de bidder. We zien het ook in het boek Daniël hoofdstuk 9. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere. Daniël zegt, ik ging bidden. Wanneer eigenlijk? Wat was de aanleiding tot dit gebed? Wel, we lezen in de eerste paar versen dat Daniël in de boeken las. Wat zijn dat, de boeken? Wel, dat zijn de boekrollen van het Oude Testament. En dan in het bijzonder de boekrol van Jeremia. Het blijkt dus dat Daniël gelezen heeft in Jeremia 27 en in Jeremia 25 en Jeremia 29. En dat hij daar iets gezien heeft van de profetieën die spraken van het einde van de verwoestingen van Jeruzalem. En dat na 70 jaar de straffen op de zonde van het volk ten einde zouden zijn. Wat was er gebeurd dan? Wel, dat hebben we gezongen vanuit Psalm 79. Namelijk, getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Dat waren de Babyloniërs. Ze hebben stout uw erfland ingenomen, Juda, Jeruzalem. En de tempel en uw altaar, en het ligt al verwoest door die geweldenaren. Zo is het ook gegaan. De profeten hadden dat ook voorzegd. Als jullie blijven zondigen en de Baals blijven dienen en de Moloch en de zon en de maan en de sterren blijven aanbidden, dat kan zo niet doorgaan. Daar zal de Heere komen met zijn bezoekingen en met zijn straffen. Daar zal het volk worden weggevoerd. En het is gebeurd, gemeente. De Babyloniërs zijn gekomen. En in 3 wegvoeringen hebben ze jongeren met name, duizenden uiteindelijk, weggevoerd naar Mesopotamië, naar Babylonië, naar Babel. In de ballingschap, we zouden zeggen, ballingschap dat is een gevangenschap voor een heel volk. Ze werden dus gedeporteerd. Net als de Joden in de Tweede Wereldoorlog, weggevoerd. Ja, dat had de Heere toch voorzegd. Maar ja, het smart Daniël. Dat nu ook Jeruzalem niet alleen leeg was vanwege al die weggevoerde mensen. Maar dat nu ook Jeruzalem verwoest was. Jeruzalem, dat ik bemin. Daar trokken de mensen naartoe, de pelgrims, vanwege de tempel. En die tempel ligt in puin. En die altaren, die zijn verwoest door die geweldenaren. Bloed vloeide door de straten. De Babyloniërs hebben ongelooflijk huis gehouden. Velen zijn gesneuveld. Stilte. Na afloop. Het roofgedierte sloop er rond. De stad was leeg. Alles kapot. Maar had God niet gezegd, Sion is van God begeerd, hier zal ik wonen, hier zal ik zijn. En nu? Alles leeg. Hier zal bloed vloeien, als een teken dat ik de dood verdiend heb, maar nu sterft dat lam. Zoals eenmaal dat lam Gods komen zal, van wie Johannes getuigt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik heb de schuld bij me, ik heb de zonde gedaan in gedachten en woorden en werken. En de bezoldiging der zonde is de dood. Ik moet sterven, maar hij sterft op Golgotha in mijn plaats. Het is de bediening der verzoening. De tempel is de plaats waar God woont. En nu is die tempel verwoest. En onze kinderen weten wel dat Daniël uiteindelijk in de leeuwenkuil terechtgekomen is. Waarom? Omdat hij zijn ramen open had in de richting van Jeruzalem. Daniël had heimwee. Jeruzalem bleef trekken. Het is de woonplaats des Heren. Ja, maar Daniël, het is toch voorbij. Nee, Daniël kon niet afscheid nemen van die gedachte dat daar de Heere woonde en dat daar de tempel stond en dat daar de feesthoudende menigte opging en dat daar het bloed gevloeid heeft en dat daar de tekenen waren van de komende Messias. O Daniël, hij had heimwee. Wee naar het huis, naar thuis. Hij was niet thuis in Babel. Zijn hart lag in Jeruzalem, in het heiligdom. En ja, de mensen hebben hem een list gespannen, een strik gespannen. Hij mocht niet bidden en toch deed hij het. En nu Daniël, deze Daniël, spreekt hier in Daniël 9 van dat lezen in de Bijbel. Het lezen in de profeet Jeremia vers 2. En dat hij daarna, wanneer hij dan leest dat na 70 jaar die straf en die verwoesting van Jeruzalem een einde zou nemen, dan gaat hij roepen tot God. Want hij ziet in het woord van God en in de profetieën die de Heere aan Jeremia heeft getoond, dat die tijd bijna vervuld is. Dat dat volk straks herstellen zal wat de Babyloniërs hebben kapot gemaakt. Hij wist ook niet hoe dat moest. Maar de tijd was voortgeschreden en Daniël woonde al tientallen jaren in Babel. En de ene heerser kwam en ging ook weer en de volgende vorst was dan weer zijn baas. Maar telkens heeft hij ook zijn taak vervuld aan het hof in hele moeilijke omstandigheden. Maar één ding, hij bleef trouw aan de God van Israël. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen. Smekingen. Waarom? Ach, Daniël is door het lezen van Jeremia opnieuw bij de oorzaak van die ballingschap gebracht. Eigen schuld. Dat volk toen, mijn voorouders, die hebben de afgoden gediend. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt niet, dat is de schuld van mijn opa en oma. Hij zegt niet, dat is de schuld van mijn vader en moeder. Maar Daniël is een kind van God. Die heeft zichzelf leren kennen. En die weet wie hij is. Een kind van Adam. Vol van ongerechtigheid. Zijn hart is een vuile bron van wanbedrijven. Hij is een ongehoorzaam mens. Hij is bevlekt en besmet met de zwartheid van de zonde en het vuil. En hij voelt wel, hij weet ook dat hij van nature goddeloos is. En daarom zegt hij niet, die mensen toen hebben verkeerd gehandeld. Zij zijn van het heilspoor afgegaan. Maar nee, hij zegt, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Hij eigent de schuld. Het is vanavond ook zo gemakkelijk om de zonde aan te wijzen en de regering en de wetten en de ontkerkelijking en de wereld die zich uitleeft in de zonde. De gemeente moet er maar dicht bij huis blijven. Wij staan persoonlijk met God in rekening. En Daniël wist dat. Daniël had dat geleerd. En hij weet ook dat hij God verdriet gedaan heeft met zijn zonde. En daarom buigt hij en smeekt hij tot God met vasten en zak en as. Een teken van rouw, Kent u er iets van? Rouw, berouw. U hoort wel, die woorden lijken op elkaar. Berouw. Rouw, dat is dat je iemand mist die je lief hebt. Dat is rouw. En hoe meer liefde, hoe groter de rouw. En hoe groter het gemis. En Daniël mist God, de tempel, de altaren. Hij mist Jeruzalem, de plaats waar God wonen wilde. Hij heeft rouw. Hij is in rouw. Vanwege het gemis van Gods gunst en nabijheid. Hij bad dan tot de Heere. En waar begint hij dan mee? Hij zegt, ik deed belijdenis. Gemeente, wat een voorbeeld voor ons. Om ons gebed niet te laten ontaarden in een wensenlijstje. Dat doen we zo gauw, hè. Heere, wilt u dit, wilt u dat, wilt u. Maar wat doet Daniël? Hij doet belijdenis. Waarvan dan? Wel, Daniël doet belijdenis van wie God is. Gij grote en verschrikkelijke God, lezen we in vers 4. Kent u God? De grote God, de alwetende God. Heeft de heiligheid van God u wel eens doen beven? Hebt u God leren kennen in zijn deugden, dat wil zeggen ook in zijn rechtvaardigheid? Wat is God onmetelijk groot? Wat is hij oneindig zuiver en heilig? En ook als wij dan tegenover die heilige God geplaatst worden, wanneer de Heilige Geest onze zielsogen opent voor wie God is, dan worden wij zo klein. En dan gevoelen we ons zo vuil. En dan is het net als bij Daniël. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan. O, dat is het tweede deel van die belijdenis. Eerst belijdt hij wie God is. En dan belijdt hij wie hij zelf is. Heeft Johannes Calvijn niet in de institutie geschreven dat de ware wijsheid bestaat uit godskennis en zelfkennis? Dat gaat samen, gemeente. God zo heilig, ik zo onheilig. Wee mij. O, toen Johannes iets opving en zag in dat visioen, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Wij hebben onrecht gedaan en we hebben goddelooslijk gehandeld. Ja, ziet u, dit moet maar eens goed gezegd worden. De goddelozen hebben geen vrede en we wijzen naar buiten. Maar wat is eigenlijk een goddeloze? Jongens en meisjes, wat is een werkeloze? Dat is iemand die geen werk heeft. Wat is een goddeloze? Dat is iemand zonder God. Oh, dus elke onbekeerde is goddeloos. Jazeker. En alles wat Gods kind doet zonder God, is goddeloos. Loos van God, leeg van God. O, wat zijn we vaak druk met alles te doen en te organiseren en te bedenken zonder God. Dat is dus goddeloos. Onheilig, gemeente. Los van God. Want we hebben ons losgescheurd in het paradijs en we zijn weggegaan bij God. We zijn in opstand gekomen als rebellen. Wij hebben gerebelleerd. Dat zegt Daniël van zichzelf. Met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Uw rechte spoor hebben wij niet gehouden, maar we zijn afgeweken. En? Ja, we zijn gewaarschuwd. Maar we hebben niet gehoord naar uw dienstknechten. Gemeente, een biddag is ook een boetedag. Waarom eigenlijk? Waarom? Omdat een oprecht gebed altijd gepaard gaat met een gevoel van onwaardigheid. Dat God het niet verplicht is om dat gebed te verhoren. Daarom.
Waar komt die onwaardigheid dan vandaan? Uit het besef van wie we zijn. En dat vindt u in dit ware, dit oprechte, dit geschonken gebed. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben tegen u gezondigd. Want om onze zonden wil. En om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij de heidenen, bij allen die rondom ons zijn. Kijk, die heidenen zeggen, zie je wel, de God van Israël. Ah, hij was niet bij macht om die Babyloniërs tegen te houden. En die tempel dan, die ligt ook in puin. Oh, ze hebben met smaadheid, ze hebben gespot over dat volk. Het is net als bij David in Psalm 22, met een doodsteek in mijn beenderen. Oh, dat doet zeer wanneer God bespot wordt. Waar is uw God op wie gebouwde en aan wie uw zaak vertrouwde? Gods naam is ontkeerd. Maar wat denkt u van Nederland in 2020? Kijk eens naar de statistieken. Hoeveel mensen zijn gedoopt? Hoeveel mensen zijn lid van een kerk? Hoeveel mensen noemen zich christen? Hoeveel wetten kunnen de toets van het woord van God doorstaan? Gemeente, ons land ontkerstend in een hoog tempo. En we staan erbij en we kijken ernaar met droge ogen. Of is er nog iemand die daar verdriet van heeft? Als de Bijbel wordt weggehoond en de scheppingsorde door elkaar wordt gehutseld, zodat niemand nog meer weet of die nou een man of een vrouw is, en dat het allemaal maar goed gepraat moet worden. Wat een ongelooflijke verwarring in dit land. Maar ja, de kerk doet er ook al mee. Vrouwen kort haar, mannen lang haar, vrouwen in een lange broek. Ja, de kerk doet ook mee. De schuld ligt ook bij ons. En wat gaat er van ons uit, gemeente? Wat gaat er van ons uit? Zijn de mensen nog jaloers op ons? Hebben wij iets door te geven? Zijn er inkomsten geestelijk? Of leven we maar gewoon op de zondag, naar Gods woord en door de week, goddeloos, zonder God, dan gaat er niks van ons uit. Het oordeel begint bij het huis Gods. Als de kerkmensen over elkaar roddelen, denk je dan dat ze jaloers op ons worden? Oh, wat een schuld ligt toch ook in de kerkgemeente. En bij de ambtsdragers, zoals ik er ook een ben. Wij moeten met Daniel door de knieën, met z'n allen op de knieën, en smeken of de Heere nog naar ons om wil zien. En dat hij dan in de eerste plaats ook in de kerk zal komen. Met die noordenwind van ontdekking en met die zuidenwind van vertroosting. Maar die kerk die moet levend gemaakt worden. O, wat is er veel in de kerk, in mijn leven, dat de toets van het woord van God niet kan doorstaan. Moest maar eerlijk wezen, gemeente, alle 10e geboden. Ik heb ze allemaal overtreden. Niet alleen in woorden en daden, maar vooral in gedachten. Waar of niet, kinderen des Heeren, het is waar, de Heere doorgrondt mij. Hij kent van verre mijn gedachten. En hij weet wie ik ben en dat ik een afgodendienaar ben en dat ik het ik op de troon heb zitten. Dat is mijn afgod. En dat ik wel bekeerd wil worden, maar dan op een eigen manier, tweede gebod. En dat ik Gods naam soms ook zo zonder indruk gebruik, derde gebod. En dat ik Gods dag ontheilig. En dat ik ongehoorzaam ben aan de leraar op school. En als ik het belastingformulier moet invullen voor de overheid en mijn ouders. En dat ik dan toch lekker doe waar ik zelf zin in heb. Dan hebben we al 5 geboden overtreden. En dan dat niet doodslaan, dat haten en kwetsen, ook in gedachten. Want God ziet het hart aan, gemeente. Al ben je nooit veroordeeld voor moord, maar dit is de geestelijkheid van de wet. Het begint in ons hart. Niet echt breken, ook geen overspel plegen met je ogen. Met onze gedachten. Laat staan met onze daden, het gebeurt allemaal. Niet stelen, niet begeren, niet liegen. O, dat begeren gewend. Wij willen een paradijs op aarde. En we willen meer, meer, meer. En het is te zien in de hele wereld. En het is ook in de kerk. Het is ook in mijn hart. En als de Heer nou komt, met zo'n heel klein beestje.
een virus. En hij blaast erin. In al dat gegraai naar geld en goed en meer en nog meer. Het hele economisch systeem ligt in puin. O, de oordelen Gods, merken we ze op. Maar wat ook belangrijk is en wat daarbij hoort, hebben wij de schuld al geëigend. Daniel wel. Hij wist wie hij zelf was. Maar hij mocht ook nog iets weten. En dat is toch wel zo groot, onze tweede gedachte, zijn kindschap. Vers 17. En nu, o onze God. Dat mocht hij zeggen. Mijn God. Hij herinnert de Heer ook aan Egypte. De uitleiding uit Egypte. Dat heeft de Heer zelf gegeven. Verlossing van de slavernij. Hè? Ik ben de Heer uw God. Uw God. Die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Zeg, wat krijg ik daarvoor terug? Nou, u kunt het lezen in de woestijnreis. Waren we maar in Egypte gebleven? We zullen nog sterven in deze woestijn. En ze komen in opstand. Murmurerend volk. Een rebellerend volk. En ze komen met fonkelende ogen tegenover Mozes en Aaron te staan. Waren we maar in Egypte gebleven? Dat is dank voor dank. O, de Heere had hen verlost uit de slavernij. Maar ze willen in feite niet de weg bewandelen die de Heere met hen gaat. Daniel weet het wel. Hij is zelf een zondaar. Dat had de Heer hem geleerd, anders was hij ook geen kind van God. Want het begint met de kennis van je ellende, gemeente. Het begint echt niet bij het kruis van Christus, hoor. Want je zult weten uit welke grote nood en dood je verlost bent. Verzoen de zware schuld. Zeg, hoezo zware schuld? Dat is niet praten over de zonde. Maar dat is een pak op je rug hebben in figuurlijke zin. En dat is een zwaar pak. En dat moet je meetorsen. Daar heb je hinder van. Of hebben we geen last van de zonde? Daniel wel. Hij verwijst naar Gods heilige wet en hij zegt in vers 13, gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. Heren, dat hebt u eerlijk gedaan. Dat die vijanden zijn gekomen en Jeruzalem hebben verwoest, dat was te verwachten, want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hij mag nog iets zeggen, en dat is toch wel zo groot. Hij mag zeggen, de Heere onze God is rechtvaardig. De Heere doet het niet verkeerd. Zeg, hoe is dat nou bij ons, gemeente? Kennen wij dat plekje dat we God geen onrecht meer toeschrijven? En dat we dan werkelijk gaan verstaan, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als op de aarde. Kijk, dat betekent eigenlijk uw wet geschieden. Uw geboden, de wil die u in uw woord en wet hebt geopenbaard, dat die geschieden zullen, dat ik niet hoef te zondigen, Heere. Maar er is nog iets. Dat wat u wilt, dat ik daaronder buigen mag. En in geestelijk opzicht is dat zo'n gezegende plek als de Heer ons gaat overtuigen van onze zonde en ongerechtigheid. En dat we nu de drievoudige dood ons hebben waardig gemaakt. Daar leert elk kind van God iets van. En dan gaat hij buigen onder het vonnis van de wet. Het is zo'n rare tijd soms dat je denkt, hoe kan het? Dat mensen van genade spreken en niet onder het recht zijn doorgegaan. Hoe kan een rechter gratie, dat wil zeggen genade, verlenen als hij niet eerst iemand heeft veroordeeld? Zonder recht geen genade. Wat een goedkope godsdienst en een goedkope genade en een menselijke taal die niet de taal is van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. En dan ga ik geloven, maar Calvijn zegt, geloof brengt bij God niets aan. Geloof is juist dit, dat men zich ledig en arm voor God neerzet. Geloof is een lege hand waar God iets
inlegt, dan neem je het ook aan. En het voorwerp des geloofs is Jezus Christus. Maar dan moet die hand wel leeg zijn. Dat is de kennis van je ellende. Dan gaat de Heilige Geest plaats maken voor Christus. Want bij mij is helemaal geen plaats voor de Heer Jezus. Bij u wel? Bij mij ook niet, zegt Daniel. Natuurlijk niet, gemeente. Want hij is een Adamskind. Hij is zonder God op de wereld. Hij is goddeloos. Tenzij we van nieuws geboren worden. En Daniel mag dat zeggen. En nu, o onze God, dat is ook mijn God. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. U doet het niet verkeerd, maar wij, heren, wij hebben gezondigd. Hoor het naar het gebed van uw knecht. Ja, dat toch wel. Heren, dat weet u toch. U hebt me levend gemaakt. U hebt me geroepen. Ik ben toch uw dienaar. Ja, zegt iemand, kijk, dat is nou precies het verschil tussen Daniel en mij. Ik heb ook al geroepen tot de Heere. En soms, ik denk toch ook dat het wel echt smekingen waren. Maar het grote verschil tussen Daniel en mij is toch dat hij wel een knecht van God was. Maar wie ben ik nu? Gemeente, laten we ons afvragen wat het woord van God nu zegt. Welk gebed wordt nu verhoord? Van wie wordt nu het gebed verhoord? Zijn jullie er ook nieuwsgierig naar, jongens en meisjes? Van wie wordt nu het gebed wel verhoord? Zal ik het voorlezen uit Jesaja 66? Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Leg je adres naast. Arm, goddeloos in uzelf, verslagen van geest, bevend voor het woord van God, vanwege Gods heiligheid en majesteit. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan. Ootmoed, gewerkt door Gods geest, kleinheid. Die worden op de rechte plaats gebracht als onwaardigen. En die leren bidden naar God toe. Die zijn aan Gods kant gevallen. Die leren zichzelf hartelijk te veroordelen. En van wie wordt het gebed niet verhoord? Wel, zegt Psalm 138, en de verhevene kent hij van verre. Met andere woorden, de hoogmoedige ziet de Heere al van verre aankomen. Kun je ook zien, hè? Hoogmoed. Maar weet u wat nu bij uitnemendheid de Heere een grubbel is? Een grubbel is die zijn oor afwendt van de wet te horen. Diens gebed zal een gruwel zijn. Dat betekent, gemeente, als wij de Heere bidden en tegelijk de zonde blijven doen in gedachten, woorden en werken. Dat is de Heere een gruwel. Dan moet hij ons uit zijn mond uitspuwen. Bidden en tegelijk de zonde aan de hand houden. Dat kan niet. Dan zijn er mensen die zeggen, nee hoor, er staat in de Bijbel, bid en u zal gegeven worden. Dus. Maar Gods kinderen, die kunnen bij zo'n conclusie niet leven. Die zeggen, och, als ik dit hoor, vanwege de ontdekkende werking van Gods geest, dan zeggen ze, dan kan hij mij ook niet verhoren. Dan zou je denken, dat is hopeloos. Dan word je moedeloos. Dat is een doodlopende weg. En dat is nog waar ook, gemeente. Onmogelijk dat God mijn gebed verhoort. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij mij, bij God. Van boven naar beneden komt er toch een opening. Komt er toch redding. Komt er toch verlossing. En dat is de enige hoop van Daniel.
Want hij zegt, ik bid niet vanwege mijn en onze gerechtigheden. Maar Heere, wij bidden, ziende op uw barmhartigheden. Er is toch hoop dat de Heere die belofte, dat de straffen na 70 jaar zullen ophouden. En dat de ballingschap zal beëindigd worden. En dat Jeruzalem zal worden herbouwd. Er is toch hoop. Daniel weet ook niet hoe dat moet. En hoe dat gaan zal. Maar er is alleen hoop. Bij God vandaan. Want God doet wat hem behaagt. En gemeente, dat moet ook onze hoop worden. Onze enige hoop en onze enige verwachting is nooit uit de mens, maar alleen uit God, om Jezus wil. Onze derde gedachte, zijn hoop. Maar eerst zingen we nog samen Psalm 145 vers 6. Psalm 145 vers 6, daar vindt u dezelfde tonen, Psalm 145. Daarvan het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Bij zijn onwaardigheid. Want om onze zonden. Hij had ook geen rechten. Geen recht op verhoring. Ten tweede zijn kindschap. Ik ben toch uw knecht. We zijn toch uw volk, Heere. En dan nu ten derde zijn hoop. bidden we wel, gemeente. En hoe bidden we dan? Maar nu de derde vraag. Op grond waarvan bidden wij? U zegt, hoe bedoelt u? Ja, op grond waarvan zou God ons moeten verhoren? Ja, staan we dan. Er is geen grond. Daniel zegt, dat kan niet vanwege onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dan hoeft God helemaal niet te verhoren. Voelt u, gemeente, dat is toch nodig dat we dat onder ogen zien op een biddag. En u zegt, ja, maar de derde gedachte was toch zijn hoop? Ja. Hij zegt, doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heren wil. En in vers 19 klinkt het, om uzelfs wil. Bij ons geen recht, bij ons geen waardigheid, bij ons geen enkele reden dat u mij verhoren zou. Maar Heren, neem nog redenen uit uzelf. God doet immers alles tot zijn eigen eer. God zal zijn raad volvoeren dwars door alles heen. En Heren, kijk, daar heb je nou een ware ambtsdrager, broeders. Hij zegt, het is toch uw kerk. Het is toch uw heilige berg. Het is toch uw zaak. Het gaat toch om uw eer. Voelt u, gemeente, wat dan het ware gebed is? Is dat niet het gebed ook wat de zaligmaker zijn discipelen heeft voorgezegd? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Het gaat niet om mij. Het gaat om God. Heb je zo wel eens mogen bidden? Klein in jezelf. Nederig. En dat je de Heere te voet gevallen bent. Wie hem nederig valt te voet. Ja, dat is helemaal beneden, te voet. Daar waar zijn voeten staan, figuurlijk. Wie hem nederig valt te voet. Zal van hem zijn wegen leren, niet mijn wegen. Niet mijn wil geschieden. Uw wil geschieden. Gemeente, voelt u hoe nodig het is dat wij van nieuws geboren worden. En dat we aan Gods kant komen. Oh, dat kan alleen door het werk van Gods geest. Want van nature zijn we zo eigenwijs. Zo hard als een steen. Maar nu gaat de Heere van een stenen hart een vlezen hart maken. En hij zegt, ik zal rein water op u sprengen. Dat doe ik zelf. Alleen om Jezus wil. Alleen vanwege die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat is naar zijn vrij welbehagen. En zo loopt het ook in deze boeteprediking. Aan de hand van dit gebed loopt het uit op de enige hoop en de enige verwachting van Daniel. Want wat gebeurt er in vers 19 en verder? Als Daniel dan gesmeekt heeft en blijft roepen, als ik nog sprak in het gebed, vers 21. Ja, ook een voorbeeld. Wij zeggen ons gebed op en we stoppen en we draaien ons om. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Komt dat geen nood is, gemeente. Maar Daniel kan niet stoppen, die blijft maar bidden. Totdat het antwoord komt. Wat gebeurt er dan? Oh, daar is Gabriel, de engel des Heren. En kijk, die gaat tot hem spreken. Die gaat hem onderrichten. En die gaat zeggen wat er gaat gebeuren. En die gaat spreken van de komende Messias. Die zal Jeruzalem herbouwen uit het stof. Dat gaat natuurlijk over het geestelijke Jeruzalem. Dat is de kerk. De kerk uit Jood en Heiden. De Heer Jezus Christus zal het gruis van Sion herbouwen. En diegenen die gezakt zijn en gezonken zijn in zonde en ongerechtigheid. Hij zal ze
uit een modderig slijk, uit een ruisende kuil ophalen. Ze zullen op die ene steenrots Christus gesteld worden, wiens werk volkomen is. Die altaren daar, waar het van bloed gevloeid heeft, die zullen worden opgericht op Golgotha, waar de Heer Jezus als het Lam Gods zijn bloed zal doen vloeien. En daar zal zijn lichaam gebroken worden. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Daniël, ook van uw zonde. En dan zal dat geestelijk Jeruzalem en dan zal de kerk verlevendigd worden als Christus een gestalte in ons krijgen. Maar gemeente, is dat niet ons grootste probleem? Dat Christus niet in ons woont. Dan zijn we alleen maar kerkmensen voor de vorm. En dan kunnen we op een huisbezoek nog wel zeggen, ik heb er wel om gevraagd, maar de Heere gaf het niet. Of, ja, ik heb wel eens een indruk gehad onder een preek, maar ja, het ging ook weer over. En dan willen we zomaar zoetjes aan de derde weg gaan bewandelen. Maar gemeente, er zijn maar twee wegen. Of een kind van Adam en daarmee wandelend op de brede weg naar ons eeuwige verderf. Of in Christus geborgen, want buiten Jezus is geen leven. En als je dan naar de kerk ziet, naar de gemeenten en naar onze gemeente, waar is de Heer Jezus Christus? Waar? Wijs hem eens aan. Waar is de Heer Jezus in je leven? Hebt u hem niet tot uw deel? Wandelt u dan nog achter de vorst der duisternis aan? Misschien een beetje opgeknapt en een beetje opgepoetst. Maar als je morgen sterven moet, dan ga je naar de hel, de eeuwige rampzaligheid. Gods kinderen zijn er ook bang voor dat ze zichzelf bedriegen. De huichelaar is daar nooit bang voor. Maar Gods kind zegt, ja, dit was Daniël. En Daniël is een knecht van God. En Daniël is een kind van God. En de engel spreekt tot Daniël. En Daniël heeft een gebed ontvangen. Dat is uit de hemel geschonken. Dus wordt het ook verhoord. Maar dat is Daniël. Maar mijn gebed is zo bevlekt en zo besmet. En het is zo gebrekkig, zo kreupel, zo onvolkomen. Gemeente, ik weet nog dat ik jaren geleden een keer in een doordeweekse kerkdienst, als een dorre en een onvruchtbare, zat te luisteren naar de preek en ik weet er niks meer van, eerlijk gezegd. Maar dat die predikant in het korte dankgebed over die dierbare zaligmaker zei, die bid voor biddelozen. En toen had hij van mij nog wel een paar uur door mogen gaan. Want daar ging het even open. Dat het voor zo'n biddeloze als ik het toch nog kan. Want hij verzoent en zuivert alle ongerechtigheid. O, zoek toch deze vorst Messias. Die in de tijd van Daniël nog komen moest. Maar van wie wij weten dat hij gekomen is uit die hoge hemel in Bethlehem. Als dat levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. O, werk dan niet om de spijze die vergaat, gemeente. Maar zoek dan dat levende brood, Jezus Christus. En kinderen des Heren, laat dat dan ook ons dagelijks gebed zijn. Om dat dagelijkse levende brood tot verzadering van onze ziel. Maar we hebben vaak geen honger naar hem. En ja, sommigen zeggen, ja, u moest eens weten, ik ken mijn zonde en ellende. Maar er staat niet zalig die hongeren en dorsten. Wat staat er dan wel? Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus. Het moet naar Jezus toe. Want anders kun je met al je overtuigingen en al je tranen en bevindingen nog eeuwig verloren gaan. Als niet blijkt dat het waar is, dat het uit God is, dan kan het alle kanten nog op. Het kan waar zijn, maar het kan ook zelfbedrog zijn. Maar wanneer blijkt nu dat die ellendekennis uit God is, wanneer het ons brengt aan de voeten van Christus. En Hij komt en Hij zegt, ik ben uw heil. Alleen, ziet u daar ook naar uit, naar die Messias, waar hiervan gesproken wordt, die vorst, die koning der koningen, die Jeruzalem herbouwen zal uit het stof, en die ook de kerk van nu kan verlevendigen, zodat het weer een licht op de kandelaar wordt, in een wereld die in duisternis is. Maar denk erom, de duisternis heeft het licht niet begrepen. En de vijanden zullen altijd tegen de kerk ingaan, want de vorst der duisternis zit niet stil. Maar de Heere Jezus heeft overwonnen. En in deze lijdenstijd mag het worden overdacht en kon het zijn doorleefd. Dat de Heere Jezus Christus nu het leven is voor een mens die doodschuldig is. Hij is alles voor een mens die niets is. En dan dat refrein dat telkens maar weer klinken moet. En dat telkens maar weer opklinkt uit een schuldverslagen ziel. Niets uit ons. Kinderen des Heren. Maar dan ook echt niets hoor. Alles uit Hem. Zo gaat het naar het hemelse Jeruzalem. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, breek ons maar af. Haal het er allemaal maar uit wat geen Christus is. Mogen we leren bidden als Daniël, door uw Heilige Geest. Dan blijft er van ons niets over. En het is toch zo zoet en zo goed. Om u geen ongerijmdheid en onrecht meer te hoeven toeschrijven, dat u niet meer verkeerd kunt doen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan kan het toch ook niet anders. Of Christus zal zich gaan openbaren. Als we dan nog buiten staan, Heren, leer ons bidden. Werk het gebed in ons hart. Spreek tot onze ziel. En wilt u maar verhoren wat u wilt dat we doen zullen, wilt u het ons laten doen. En wat u wilt dat we zeggen zullen, wilt u dat ons leren zeggen. En wil dan alles verzoenen wat zondig en verkeerd was, ook in het spreken en luisteren vanavond. Wil het gebrekkige wegnemen, maar geef dat door uw lieve geest de zaligmaker een gestalt in ons zou verkrijgen. Dat we mogen leren door hem te leven en uit hem te leven en met hem. Achter hem aan de zonde haten. En laten en hem alleen tot ons deel hebben. En dat we hem zien mogen. Zoals die drie daar hebben gezien. Jezus en niemand anders. Ze zagen Jezus en Jezus alleen. Heren, er is zoveel bevlektheid en besmetting. Zoveel valsheid en halfslachtigheid, zoveel hardnekkigheid en vijandschap, zoveel verzet en rebellie. O, uw kinderen moeten er elke dag tegen strijden, als ze er al tegen strijden. Maar de duivel is overwonnen op Golgotha. U hebt het toch uitgeroepen, het is volbracht. En mag dat afgedrukt worden in onze zielen, opdat we het oog op hem alleen zouden slaan. En tegen de duivel en de zonde mogen zeggen, ga uit. Heren, wilt u ons verlossen van die slavernij? En geef dat er een strijd zal zijn om in te gaan. We smeken het van u. Alleen uit genade. Alleen om uzelfs wil. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we nog uit Psalm 147... het eerste en het zesde vers, laat de Heere loft en hemel reizen. En ook de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. We herhalen dat ook bij de uitgang de biddagcollecte van u zal worden ingezameld. De eerste collecte is voor de diaconie, daarna voor de kerk. De derde collecte is voor het pastorie- en onderhoudsfonds. U
En in de hal van de kerk vindt u de nieuwe gemeentegids. U kunt uw eigen exemplaar meenemen. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 147, vers 1 en 6.
Thank you.
gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.